Morgen, gemeente. Wat een vreemde manier om elkaar op deze manier te ontmoeten. Ik had echt gehoopt na alle keren dat ik bij jullie was dat wij het gewoon live konden blijven doen. Maar helaas, corona haalt ons in. Corona heeft allerlei dingen in ons leven gedaan. Als ik terugdenk aan de Nederlander voor corona, dan denk ik dat je kunt kenmerken dat hij geduldig is, relaxed en niet altijd zo erg betrokken bij allerlei dingen als het gaat om zorgen maken. Maar de Nederlander na corona heeft eerlijk gezegd toch wel één belangrijk ding is daar veranderd. Er is een beetje een kort lontje ontstaan. En je merkt dat. En vooral als er dingen tegenzitten, dan merk je dat irritatie en boosheid al heel gauw naar voren komt. Er hoeft maar iets te gebeuren. En wat ik vanmorgen met jullie wil gaan doen in het kader van volharding is, hoe kun je nou volharden als je geconfronteerd wordt met al die vervelende dingen? De Bijbel, Efeze 4, vers 26, dat is ons uitgangspunt, zegt, als je boos wordt, zondig dan niet. Het is heel opmerkelijk, er is dus blijkbaar een parallel tussen boos worden en zondigen. Die liggen heel dicht bij elkaar. Nou, toen ik die tekst las, heb ik mezelf de vraag gesteld, is boos zijn in principe verkeerd? Is boos zijn zonde? En het antwoord is, nou, ik denk het niet. Als iemand mijn kinderen wat aandoet, dan zal ik je vertellen, dan word ik inderdaad redelijk boos. Als iemand mijn kleinkinderen wat aandoet, word ik waarschijnlijk nog bozer. Dus bepaalde gebeurtenissen roepen boosheid bij mij op. Als ik soms naar de televisie kijk en ik zie naar het onrecht wat er in de wereld gebeurt, dan kan ik intens boos worden om het feit dat dat soort dingen gebeurt. Dus boosheid op zich is niet verkeerd. Maar boosheid wat we op een verkeerde manier uiten, zoals hier ook staat, als je boos wordt zonder dan niet, dan betekent dus dat je blijkbaar als je boos bent op een bepaalde manier emoties kan uiten die op een verkeerde manier gebeuren. Ik ga een paar teksten lezen uit de Bijbel. Het Spreuken 16 vers 32 staat, beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. En Spreuken 25 zegt, iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. En het mooie is, als je in de Bijbel leest en je analyseert dat woord boosheid, dan staat er in de grondtekst, betekent dat letterlijk zwellen. Je moet je voorstellen, je bent aan het wandelen, je verstapt je en je verstuikt je enkel. En je denkt, nou, laat ik maar eventjes op een bankje gaan zitten, even tot rust komen. En als je daarna na 10 minuten of een kwartier weer opstaat, dan in één keer merk je dat je enkel ongeveer 2 keer zo dik is geworden. En dat die eigenlijk je belemmert in je lopen. Nou, dat is eigenlijk precies wat boosheid doet. Boosheid op een verkeerde manier geuit, belemmert je in je lopen. En als je denkt aan boosheid, ik weet niet of het bij jullie zo zit, en ik ga, dan denk ik dat de meeste van jullie, als ik naar jullie kijk, en jullie kijken naar mij en ik luister naar jullie, ook als je misschien een beetje boos wordt, dan zou ik je willen vergelijken met 2 dieren. Sommige van jullie zijn, als je boos wordt, net een schildpad. Als ik je tegenkom en ik vraag aan je, hoe gaat het ermee, zeg je, ah, geen probleem, lekker. Maar diep van binnen begint er een stukje boosheid op wat er gebeurd is, naar buiten te komen, op te zwellen. En er komt een moment dat het naar buiten komt. En weer een andere, als die geconfronteerd worden met boosheid, zou ik willen zeggen, die lijken veel meer op een stinkdier. Het is gewoon heel simpel, op het moment dat ze boos zijn, weet iedereen het al. Van 10 kilometer afstand weet je al, die is boos, ik kan beter een straatje omlopen. Nou, de vraag is nu, hoe gaan we goed om met boosheid? En ik ga je 6 dingen noemen, waarvan de eerste 4 te maken hebben met ons, onze verantwoordelijkheid, en de andere hebben heel duidelijk te maken met wat God in ons leven wil doen. En het eerste is wat ik tegen je van die 6 punten is, leer om je gevoelsleven te managen. In Spreuken 29 staat, een dwaas geeft uiting aan zijn gevoelens, maar een wijze houdt ze in toom. En dit Bijbelgedeelte zegt eigenlijk tegen ons dat je je gevoelens, ook je boze gevoelens, moet leren onder controle te houden. En ik ga je vertellen, ik weet uit eigen ervaring dat we dat kunnen. Ik ga een voorbeeld noemen. Stel, het gebeurt niet, maar stel dat je een knallende ruzie thuis hebt met je vrouw of met een van je kinderen. De buren horen het nog net niet, maar het is echt pittig geweest. En op dat moment gaat de telefoon. Wat doe je dan? Je pakt de telefoon op en je zegt, hallo, met Eugène. Hoe gaat het? Oh, uitstekend. En in één keer hebben wij onszelf in een ander ding gedaan. We merken in één keer dat die boosheid blijkbaar gecontroleerd is. Toen ik erover nadacht, dacht ik, misschien moet je af en toe als je boos bent even vragen of je buren je bellen. Dan is het gelijk een stuk rustiger als ze het horen. Dat is het eerste. Leer om je gevoelsleven te managen. Het tweede is, realiseer je wat de gevolgen zijn van de woedeuitbarsting. Als je realiseert wat er gebeurt als je boos wordt, als je een woedeuitbarsting hebt, wat je daarmee eigenlijk beschadigt allemaal om je omgeving, dan denk ik dat je waarschijnlijk, als je er goed over na zou denken, ik moet dit niet doen. Want bij een woedeuitbarsting doe je drie dingen. Je beschadigt in de eerste plaats jezelf, maar je beschadigt ook de ander. Want je zegt dingen waar je later spijt van hebt. Hoe vaak heb je niet dat je een mailtje stuurt in boosheid en later denk ik had het nooit verstuurd. Maar het derde is, wie je ook heel duidelijk daarmee beschadigt, is God. Want als mensen je zien lopen en ze worden geconfronteerd met je woedeuitvallingen, je boosheid, je korte lontje, dan denken ze, nou, is dat een christen? En uiteindelijk beschadig je daarmee God. Opnieuw Spreuken 15 vers 18. Een driftkop wakkert ruzie aan. Wie kalm is, sust een twistgesprek. Spreuken 29 vers 22. Een driftkop maakt snel ruzie. Een heet hoofd gaat vaak over de schreef. Hij zegt dingen die hij niet zou moeten doen. Nou, ik heb me wel eens afgevraagd toen ik met mijn studie bezig was. Is waarom uiten we onze boosheid vaak op een verkeerde manier? En ik kom tot de ontdekking dat er eigenlijk twee dingen zijn. En ik zie dat als ik naar kinderen kijk. Ik weet niet of je het hebt, maar als een kind een keer van die woedeuitvalling is, dan slaat hij of stampt hij op de trap en dan zegt hij, ik wil mijn zin hebben. En eigenlijk is de reden waarom hij dat doet, is heel duidelijk. Hij wil iets hebben wat hij niet krijgt. Zijn broertje heeft het wel en hij heeft het niet. En daarom wil hij het hebben. En de tweede reden waarom er vaak een woedeuitbarsting komt, is gewoon heel erg frustratie. Hij kan niet omgaan met wat er gebeurd is. Iets wat niet doorgaat of dat soort dingen. En dan schreeuwt hij tegen die grote boze wereld die daarbuiten is. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, ach, dat gebeurt soms ook bij grote mensen. Grote mensen hebben ook de neiging om een keer te slaan en boos te worden, omdat ze niet krijgen waar ze denken recht op te hebben, of wat ze vinden dat ze zouden moeten hebben. En in de tweede plaats is het soms ook heel gewoon simpel, zoals het hier staat, is dat ze gewoon narrig zijn en mokkig zijn, omdat ze gewoon gefrustreerd zijn. Ik merk dat in relaties nog wel eens. Ik weet toen ik nog niet zo lang getrouwd was, dat ik soms boos kon worden omdat ik niet begreep dat Ineke mij niet begreep. Dan dacht ik ben toch makkelijk. En dan probeerde ik iets uit te leggen en dan keek ze me aan en zegt ze, nou en? En dan kon ik zo boos worden, want het lukte me niet om haar te bereiken. Dat zullen jullie waarschijnlijk niet hebben, dat heb ik alleen gehad. En ik ben nu wat ouder, dus we zijn er wat wijzer in. Het derde is, reflecteer voordat je reageert. Spreuken 19 vers 11 zegt, een verstandig mens houdt zijn woede in toon. Hoe doe je dat? Gewoon tellen tot 10. En als het heel lang duurt, gewoon tellen tot 100. En gewoon denken, ik moet niet direct reageren. Misschien moet je soms gewoon even de kamer uitlopen als het ergens gebeurt. Van, ik wil eventjes hier niet mee gereageerd worden. En terwijl je telt tot 10, moet je jezelf de vraag stellen, waarom word ik op dit punt nou zo boos? Waarom maak ik me hier nou zo ontzettend boos over? Wat is de reden? Wat is de druppel die de emmer heeft doen overlopen? En bij mezelf merk ik dat er drie dingen zijn. Een van de dingen is dat soms ik boos word omdat mensen iets bij mij aanraken wat ik zou willen, een beschadiging. Ik ben ergens in het verleden beschadigd en iemand doet iets en raakt precies die plek aan en ik reageer er overtrokken over. Iemand zei een keer tegen mij toen ik, die zei, ja, je moet me niet kwalijk nemen als je boos wordt, maar als ik naar jou kijk, dan zie ik mijn vader. En daar heb ik geen goede herinnering aan. Dus als je wat zegt, dan hoor ik mijn vader spreken en daar reageer ik allergisch op. Nou, dat kan heel duidelijk daarin. Het tweede wat heel duidelijk is wat ik merk, is dat het soms gewoon frustratie is. Ik weet niet of je wel eens meegemaakt hebt dat je ergens snel moet zijn, je bent al aan de late kant en je rijdt een file in. Nou, dat lukt nog wel, maar dan zie je in je rechteroog dat mensen de vluchtstrook nemen via de parkeerplaats en de benzinepomp voorbij rijden en dan verderop er weer opkomen. Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik zou ze uit de auto willen trekken. Daar kan ik zo slecht tegen, er komt iets naar boven. En de derde is gewoon onzekerheid. Ik weet niet of je wel eens gemaakt hebt dat je iets heel moois gemaakt hebt en niemand zegt er iets van. Niemand zegt er niets van. Je bent bijvoorbeeld bezig bij een verjaardag. Je hebt een geweldige mooie verjaardagstaart gemaakt en dat soort dingen. En niemand reageert. En dan word je gewoon dik boos van, ja, zouden ze het toch lekker vinden? Waarom doen ze dat niet? Dus vanuit een stukje onzekerheid komt er ook boosheid. Het vierde is, uit je boosheid op een verkeerde juiste manier. En dat tekst uit Efeze 4 zegt dit. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Dus eigenlijk wordt er gezegd is, als je boos wordt, voorkom dat het wrok wordt. Wrok is iets wat dieper gaat, wat in je hart nestelt. Dat is boosheid die een tijd de kans heeft gehad. En dat doordrenkt je helemaal compleet. Als je daarover nadenkt, dan denk je, je bent gemotiveerd, je ziet het zelfs. Dan voel je die gesprekken met die onbekende persoon naast je in de auto. En allerlei dingen die je tegen hem zegt. En alles wat je met hem zou willen doen. En de Bijbel zegt eigenlijk, als je boos wordt, zorg dat het heel kort moment is. Maar zorg dat het niet de rest van je leven beheert. Of de komende maanden. Zorg dat het niet omslaat in sarcasme. Of in mensen de grond in stampen. Nou, dit zijn eigenlijk vier dingen. Wat moet je dan wel doen? Als je boos bent, hoe uit je boos bent op de juiste manier? Ik zal je eerlijk zeggen, wat ik probeer te doen, en soms lukt het, soms niet, is dat ik naar God toe ga. Zeg, Heere God, ik ben boos. Ik ben boos. Ik vind dat mijn onrecht is aangedaan. Ik had gehoopt dat ze me zouden waarderen. Ze hebben het niet gedaan. Ik ben boos. En Heer, help mij om geen schildpad te zijn. Help mij om geen stinkdier te zijn. Help mij om in plaats van dat ik de ander in mijn hoofd als ware verketter, dat ik hem zegen. Dat ik opbeurende woorden heb. Help mij om de ander met uw woorden te zien, want die kan het niet. Ga daar met naar hem toe. De Bijbel zegt ook inderdaad in Efeze, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie hoort. Nou, dit zijn vier dingen die ik mag doen. En ik vergelijk die vier dingen eigenlijk met vier plankjes waarmee je als het ware een bekisting timmert waar later dan beton in komt. Want deze vier dingen zijn wel mooi, maar mijn grootste probleem is dit. Mijn denken kan ik niet stopzetten. En de vulkaan die diep in mij kan zitten, soms omdat boosheid komt, kan ik ook niet stoppen. En daarom is mijn vierde, vijfde punt. Ik moet, zolang ik met Christus wandel, mijn denken laten vernieuwd worden. Ik moet op een andere manier leren omgaan. En een andere manier kijken naar de ander. En ik moet mijn denken veranderen. Van ik zal hem, ik ben onrecht aangedaan. Ik moet leren andere mensen te zien zoals Christus dat doet. De Romeinen zegt, Romeinen 12 vers 2 zegt ook, dat we heel duidelijk ons denken moeten laten vernieuwen. Doorlopend. Dat is wat God moet doen. Dus de eerste vier dingen, ik bouw die timmer, die bekisting, en God stuurt zijn hemelsbeton erin, waarin hij mijn denken vernieuwt. Maar hij vernieuwt niet alleen mijn denken, en dat is mijn zesde punt, hij vernieuwt ook mijn innerlijk. De Bijbel zegt heel duidelijk dat de vrucht van de geest is zelfbeheersing, is liefde, is geduld, in tegenstelling tot woede en wrok en dat soort dingen. En die vulkaan die in mij zit, die naar boven komt dat een bepaald onrecht is aangedaan, dat moet God van binnenuit gaan doen. Hij moet me als het ware die vulkaan gaan doven. Ik wil eindigen met een verhaal. In een van mijn eerste gemeentes waar ik werkte had ik een persoon. En die leek waarschijnlijk wel op mij zonder dat ik het wist. Die was veel jaren ouder. Maar die irriteerde mij behoorlijk. Als ik naar hem keek en hij stond op een podium. Dan werd ik boos omdat ik allerlei dingen in hem zag. En ik bad daarvoor en ik zei, Heere God, wilt u die boosheid wegnemen? En dat lukte inderdaad 5 minuten en 10 minuten. Maar als hij wat langer op het podium stond te spreken, werd ik helemaal gek. Dan werd ik boos. En ik weet dat ik daarmee worstelde. En ik dacht, Heer, wat moet ik doen? Dus eerst dacht ik bid dat God het wegneemt. Maar dat lukte niet. En de jaren erop, het heeft echt een aantal jaar geduurd dat hij en ik gewoon worstelden met elkaar. Hij wist het niet eens van mij, want ik was op dat moment meer een schildpad dan een stinkdier. Dus ik zei het ook niet tegen hem. Ik hield het gewoon binnen in me. Want hij was een 30 jaar ouder dan ik en ik vond niet dat ik dat moest zeggen. Maar ik realiseerde me in één keer dat God van mij vraagt dat ik die bekisting maak met die vier planken. Dat ik leer om die eerste vier principes te doen. En ik ging bidden, Heer, wilt u alstublieft die vulkaan in mij stoppen? Ik kan dat niet zelf. En 4 jaar later, bijna 4 jaar later, merkte ik dat God van binnenuit die vulkaan wegnam. En toen ik uiteindelijk uit die gemeente wegging en naar een andere gemeente ging, omdat we verhuisden, kon ik in alle eerlijkheid zeggen, als ik hem nu op een podium zie staan, is het weg. Dus ik heb mijn onderdeel gedaan, maar God doet dat van binnenuit. Wat ik wel geleerd heb, en dat heeft te maken met volharding, die 4 jaar dat het niet direct weg was, vroeg God wel van mij, Eugène, ik wil nog steeds dat je mensen leert zien met mijn ogen. Ik wil dat je jezelf doet. Dus die eerste 4 principes die ik net neergelegd heb, die moest ik wel blijven doen. Elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw dat ik hem daar zag. En die eerste 4 principes zijn nog niet. Leer je gevoelsleven managen. Realiseer wat de gevolgen van een woedeuitbarsting zijn. En vraag je af, waarom was je zo boos? Ik kan je heel eerlijk zeggen waarom ik boos was op die man. Ik keek gewoon in de spiegel. Dat was mijn grote probleem. Hij spiegelde iets wat irriteerde. En toen dacht ik, volgens mij lijkt hij wel op mij of ik op hem. Dus ik werd gewoon boos op mezelf. Reflecteer voordat je reageert. Reflecteer voordat je reageert. En uit je boosheid op een goede manier. En laat God dan, als je die vier plankjes doet, zijn hemelsbeton van een vernieuwd denken en een vernieuwd doen, laat hij dat in je uitwerken. Ik wens je in ieder geval de komende week toe dat je leert als je boos wordt om niet te zondigen.